mensenbrief, hoe kunnen we die het best lezen? Zuster Vivian heeft zich verontschuldigd. Dus die kon er niet bij zijn. Maar ze zal nadien het wel via de website of zo opnieuw horen. Maar in ieder geval, dus hoe kunnen we de beste manier om de Nieuw Testamentsbrief of eners welke brief eigenlijk in het algemeen, hoe kunnen we eigenlijk de Bijbel het best lezen? Het is inderdaad het geïnspireerde woord van God. Maar het is nog steeds in een bepaald kader dat je het woord moet gaan lezen en begrijpen en toepassen. Je kan niet zomaar ergens in het Oude Testament of eenderswaar ergens een vers uitplukken en daar een theologie gaan rondbouwen, daar al je hoop op zetten en dat dan gaan uitleven. Nee, het is natuurlijk, mensen waren geïnspireerd, mensen werden bewogen om te schrijven wat ze moesten schrijven, maar ze hadden nog steeds een bepaald doelpubliek in voor ogen, ze hadden een bepaalde doel, een thema voor de brief die dat ze schreven. Er was een bepaalde situationele context, vragen die degene die de brief lezen, die ze hadden, waarop een antwoord kwam. En dat zijn natuurlijk zaken die we zonder bijbelstudie, zonder commentaren te lezen, zonder verder onderzoek te doen, dat zijn allemaal zaken die wij niet kennen. We kennen de taal niet, we kennen de zegswijze niet, we kennen de culturele context niet altijd. En je wordt daar wel wat beter in, naarmate dat je meer en meer bijbelstudies leert en hoe je meer en meer van de Bijbel begint te begrijpen, dan zie je ook dat het één geheel is. Eén eenheid dat leidt naar Jezus Christus. Amen. Als onze interpretatie van een bepaalde tekst niet leidt tot een verheerlijking van het werk van Jezus, amen, dan moeten we oppassen met die interpretatie. Alles leidt naar Jezus. Amen. Alles wat wij uitnemen uit de Bijbel en we proberen dat toe te passen in het leven, en we zien dat daar geen vruchten van voortkomen, dat leidt naar meer naar Jezus toe, meer naar transformatie naar Jezus, dan moeten we ons vragen stellen over die theologie. Ja, veel mensen hebben bepaalde, of denken dat ze bepaalde beloften hebben van de Heer, dat ze in het woord bepaalde beloften hebben waarop dat ze kunnen staan. En dat verandert natuurlijk hun denken, en als je denken verandert, verandert natuurlijk ook uw doen. En zo zijn er bepaalde mensen die onder verkeerde beloften, onder valse beloften, onder verkeerde interpretatie van het woord bepaalde dingen doen en zeggen. Maar eigenlijk dat is niet geen wat de Heer wil. Snap je? Meestal gebeurt dat op basis van het kopiëren van wat iemand anders ooit heeft meegemaakt. Hè? Omdat een broeder of zuster ooit dit en dat heeft gedaan en ze heeft daar een resultaat van gezien, gaan wij dat ook kopiëren, want wij willen ook het resultaat zien. Ja? Het gaat niet om een resultaat te zien, het gaat niet om de Bijbel te gebruiken of misbruiken om uit situaties te komen. Nee, het gaat om hem beter te leren kennen. Het woord is geschreven, amen, om hem beter te leren kennen. En als je hem beter leert kennen, amen, dan weet je dat hij onze bevrijder is, onze genezer, onze verlosser. Maar we mogen het woord van God niet gaan misbruiken voor onze eigen doeleinden. Snap je wat ik wil zeggen? Zo zijn bepaalde christenen in situaties gekomen, moeilijke situaties. Situaties met veel pijn, kwellingen, demonische oppressie, depressie, weet ik veel wat. Het kan van alles zijn. Maar we willen er van onderuit, we willen er niet onder zitten. Wie wil er nu onder depressie zitten, wie wil er nu onder pijn zitten enzovoort. Dat demonen in je huis zitten, we willen dat niet. We willen er onderuit. En dan gaan we natuurlijk ons omcirkelen met theologieën en boeken en mensen die eruit zijn geraakt. En we willen leren van hoe dat zij eruit zijn geraakt en we willen snel die methode hebben. Ja? En dus leren ze ons allerlei versen die dat je kan opzeggen. Versen waarover je kan bidden. Je kunt technieken leren van hoe juist te bidden, hoe dat je bepaalde demonen moet wegkrijgen uit je huis bijvoorbeeld. Ja, hoe lang dat je moet vasten. Allerlei verschillende technieken en tactieken. En het klinkt allemaal heel bijbels. Want ze gebruiken natuurlijk verzen. Maar de vraag die je moet stellen is op het eind van de rit. Ga jij God, ga jij Jezus, het werk van Jezus, gaat dat verheerlijkt worden en ga jij hem beter leren kennen? Of gebruik je gewoon al die dingen maar als een manier om zelf een betere situatie te creëren voor jezelf? Snap je? En dat is ook een beetje het doel van deze reeks. Om u te waarschuwen. En nu waarschuwen om u een beter begrip ervoor te zorgen dat je, als je het woord leest, amen, dat je eigenlijk de brieven en de mail van iemand anders leest. En dat we er een beetje achtergrondstudie over kunnen doen om het nog beter te begrijpen. En we hebben toen gezegd van, er zijn vier dingen die je moet toepassen. Hè. Je moet weten, waar bevindt deze brief zich in de verhaallijn? Waar bevindt het portie van het schrift in de verhaal, het algemene verhaallijn? Zit in het Oude Testament, welk verbond zat, hoe was God ten opzichte van de mensheid? Dus waar zitten we in het verhaal? Hè? Van Genesis tot Openbaringen. Het tweede, dat belangrijke, was de culturele context. Daar waren we vorige week bij gekomen. Hè? De Joodse cultuur. Je moet een paar hoofdzakelijke dingen weten. Je moet niet heel de geschiedenis weten. Maar een paar van die hoofdzakelijke kenmerken van die cultuur. Van de Joodse cultuur, van de Grieks-Romeinse cultuur. Als we de brieven bestuderen. Het derde dat je moet weten is wat is de situationele context? Waarom werd die brief geschreven? Was er een bepaald dilemma in de kerk? Was er ambras in de kerk? Waren er vragen in de kerk? Hoe zag die gemeente eruit? Wat waren hun problemen? Hè? En het vierde dat je ook moet begrijpen, is de literaire context. Ja, hetgeen dat je leest. Wat voor stuk literatuur is dat? Ja, hoe is dat gekomen? Is dat poëzie? Is dat apocalyptische literatuur? Is dat een theologische brief? Ja, hoe moeten we deze brief, hoe moeten we dit stuk gaan lezen? Genesis bijvoorbeeld, daar ben ik ook van gedachten aan het veranderen. Genesis 1 en 2, vroeger las ik dat heel letterlijk. Ja, letterlijke 7 dagen, maar als we dan in hoofdstuk 2 komen, dan zien we ineens dat het, in Genesis hoofdstuk 2, dan zien we ineens dat de volgorde ineens omgedraaid wordt. En dan stellen we de vraag, ja, wat wil de auteur hier eigenlijk mee zeggen? In welk model is hij aan het denken? In welk kosmologisch model is hij aan het denken? Want die wist natuurlijk niet af van Big Bang en weet ik veel, al de zaken die wij nu weten. Ik wil hier niet zeggen dat evolutieleer juist is. Helemaal niet. Maar ik wil maar zeggen, hoe moeten we Genesis interpreteren? Ja, interpreteren we dat als een letterlijk geschiedkundig verslag van wat er gebeurd is? Of moeten we dat zien als een poëzie? Moeten we dat zien als een metaforische beschrijving van hun denkwijze of hoe dat zij de kosmos zagen? Snap je? Dat is de literaire context. Ja? Dus dat zijn allemaal zaken die je toch wel toch ingewikkelder maken. Nee, maar het doet je dieper nadenken over al de zaken. En het maakt dat je alles meer gaat appreciëren, hoe alles meer tot leven komt. Amen. En dus vorige week waren we daar in die culturele context bezig. We hadden het gehad over in de Grieks-Romeinse, in de tijd van de brieven van Paulus, jaren 40, jaren 50 na Christus. We hadden het gehad over het Romeinse Rijk, hoe dat het daaraan toe ging, de keizercultuur, de Pax Romana. We hebben het gehad over de eer- en schaamtecultuur, wat trouwens ook in de Joodse cultuur van toepassing was. Hoe belangrijk dat het was in die tijd, je imago, je naam, je familienaam, dat individualiteit. Dat telde niet echt mee. Het maakte niet uit wie jij bent. Het maakt wel uit wie jij bent in het groot geheel. Hè? Uit welke familie kom je? En wat kan jij doen om die familienaam te verheffen? En niet van wat kan de familie voor mij doen, maar wat kan jij doen voor het gezin? Wat kan jij doen voor de gemeenschap? Voor het rijk eigenlijk. Hè? En die eer- en schaamtecultuur heeft nog heel lang geduurd. Het is pas recent. Ook in onze omstreken. Dus pas recent, de katholieke cultuur was ook een cultuur van eer en schaamte. Ja? zij die al wat ouder zijn. En jullie weten je ouders nog. Hè? Zij waren heel bang van wat er ooit naar buiten zou komen over de geheimen van de familie. Ze moesten allemaal mooi naar buiten komen, want oh wee, als ooit iemand iets te veel zou weten. Je moest in de pas lopen, je moest jezelf confirmeren naar de cultuur, naar het gedacht dat iedereen van u zou moeten hebben. Ja, er was zo een bepaalde elite die de norm voorstelt en daar moest iedereen aan voldoen. En dat promoot natuurlijk conformiteit. Ja? Je moet daaraan meedoen, want anders doe je dat, heb je eer. Doe je dat niet, is er schaamte. En die cultuur is ook bij ons nog heel lang geweest. ook een van die zaken die met die cultuur meekomt, is dat er enorm veel wordt geoordeeld. Ja? En roddel en oordeel. Ja. Maar ook heel veel lofprijzen. Doe je goed, dan krijg je schouderklop, krijg je applaus. Doe je slecht, dan wordt er geoordeeld, wordt er geroddeld, wordt er naar u neergekeken. Hè? Word je zo een beetje uit de samenleving gezet, want je volgt niet de algemene aanvaarde norm. En vroeger was dat heel belangrijk, want je was buiten de gemeenschap. Was je een vogel voor de kat, bij wijze van spreken. En ik spreek allemaal voor Wereldoorlog 2. Ja, als je daar zaken deed dat buiten de normen viel van de katholieke opvatting, je kwam alleen te staan, dan was het heel moeilijk om te overleven in de wereld. Dank de heren, wij leven nu in een iets of een andere wereld, waar we zijn nu wel helemaal de andere kant op aan het gaan, waar we in een individuele wereld... En ik zeg nogmaals, ik zeg niet, is dat goed, is dat slecht, die eer en schaamtecultuur? Ik zeg gewoon, het was vroeger zo. En vanuit dat opzicht moet je bepaalde passages, en we komen daar speed nog op terug, kun je bepaalde passages beter gaan plaatsen. Dus er was die dynamiek van eer en schaamte, zowel bij de Joden als bij de Romeinen. De Romeinen vonden het maar niks dat de christenen een God aanbaden die op het kruis zou zijn gestorven, want het kruis was voor hun een ultieme schaamte. Het kruis was gereserveerd voor criminelen. Criminelen brengen schaamte, worden gebannen uit de maatschappij en de gemeenschap. En dus Jezus was zogezegd een crimineel aan het kruis, maar natuurlijk christenen wisten beter en zij moesten dan omgaan met het imago dat hun religie zou hebben in die Romeinse wereld. Maar ze weten het om te draaien. Ze weten hetgeen dat zogezegd schaamte brengt, brengt eigenlijk redding. Want de schaamte van het kruis, amen, is geen schaamte van God, maar het is de kracht tot de redding in ieder die in hem geloven. Want het laat zien hoe medelevend, amen, hoe genadevol onze God is door zichzelf te laten behandelen als een crimineel, terwijl hij onschuldig was, amen, het onschuldige lam van God, door de vernedering, zoals in Filippenzen hoofdstuk 4, hoofdstuk 2 staat, hij neemt op zichzelf de vernedering van het kruis, amen, en zelfs tot in de dood, amen, maar hij is daar niet gebleven, hij is opgestaan uit de dood, en het is door zichzelf te vernederen, amen, dat hij alle lof en alle eer heeft gekregen. Dus dat was wel in het begin een challenge voor deze christenen om die culturele eer en schaamte vooroordelen opzij te zetten en er een positieve draai aan te geven. Amen. Dus eer en schaamte. Dan hebben we ook nog een ander cultureel kenmerk uit die tijd. En dat was de hiërarchie. Dat in elke laag van de maatschappij was doordringt. En de patriarchie. Ja, in die tijd was het een alfa mannelijk gecenterd sociale structuur. Alfa mannetjes cultuur. Een patriarchie. een heel strikte hiërarchie, oh, dat is een moeilijk woord, die bestond uit mannen. Ja, niks anders dan mannen van boven tot aan de keizer, ja, tot al zijn volgelingen, tot al zijn onderkeizeren, mannetjes, senatoren, tot aan de religieuze machthebbers, de priesters, tot de slavenhouders, tot de werkmannen, tot de beschermheren, allemaal mannelijk gecenter, patriarchische cultuur. Dat was in de tijd van Paulus, was eigenlijk over heel de wereld. Het was niks nieuws. Alhoewel niet over heel de wereld. Sommige culturen waren er waar dat de vrouw iets of meer een rol had. Zoals de Amazones en ik denk ook ergens in Afrika bepaalde culturen. Maar dus hier in deze Romeinse Rijk was het dus de man, de patriarch, hè, dat baas was over de maatschappij. En ja, dat is nu eenmaal zo omdat het biologisch was, omdat ze sterker waren, dat ze hun wil konden doordringen door gewoon simpelweg brute force. Dank de Heere dat het veranderd is. Dank de Heere, omwille van technologie en andere verbeteringen, dat die mannelijke force minder en minder nodig was. En dank de Heere voor het inzicht dat God ook heeft gegeven, dat we allemaal gelijk zijn. Amen. Meer en meer. Het was reeds aanwezig in de Bijbel. Maar nu beginnen we dat meer en meer te beseffen, dank de Heere, dat alles meer en meer gelijk wordt. Maar in die cultuur was dus de maatschappij geregeerd door mannen en dat drong ook door in de familie. Familie, je moet niet denken aan één man en een vrouw en één kindje. Ja, dat was meestal in huizen met meerdere families. Meerdere gezinnen die samen waren. En dus daar stond dus één man aan het hoofd, hè, de pater familias, die het wettelijke en het economische recht had over al degenen die onder zijn dak woonden. Ja, hij had daar het beschikkingsrecht toe, het wettelijke en het economische recht. Het behoorde hem allemaal toe. Dus zijn vrouw, zijn kinderen, zijn als daar nog een familie was van de vrouw, hè, de schoonfamilie die eronder zat, als daar dan nog eens een was die getrouwd was en die onder dat dak zat, slaven, al diegenen die onder zijn dak leefden, en de mensen in die tijd waren al blij dat ze een dak hadden, ja, was er ene de baas, was de pater familias, de patria protestas, noemen ze dat ook, degene die alle kracht had, alle macht, alle wettelijke autoriteit. Dus dat was nu eenmaal de omstandigheden waarin die mensen, waarnaar Paulus schreef, zich bevonden. Dus daarmee inderdaad de beschermer, ook de voorziener, maar meestal leidden zij hun huishouden met harde dictatoriële hand. Ja, van genade, van liefde is geen sprake. De romantische liefde, het was overleven. Wilde je overleven, dan kun je maar beter doen wat de pater familias van u verlangt. Eer en schaamte, weet je wel. Hè? Je moet eer brengen aan je familie. Breng je schaamte, dan lig je buiten de familie. En wat ga je doen zonder dak boven je hoofd? Het is niet dat je bij het OCMW kunt gaan aankloppen. Het is niet dat je even naar de hulpkas kunt gaan, hè, voor te gaan doppen en daar wat geld. Dus in zekere zin zijn wij gezegend met al die sociale voorzieningen. Het is ook een vloek dezelfde tijd, want mensen worden heel afhankelijk en heel aanhankelijk en worden zo verwend met het sociaal systeem dat we hebben, dat ze om het duur zo afhankelijk zijn van de staat, van andere mensen, van de samenleving, dat ze zelf niet meer op zoek gaan om nog zelf iets te doen. Oh, want er wordt wel gezorgd voor u. Ja, snap je wat ik wil zeggen? En dat kan natuurlijk, dat kan niet houden, dat kan niet blijven. Ja. God wil natuurlijk dat we op hem vertrouwen, op hem. Het is goed dat we een valnet hebben, een vangnet hebben, als er iets gebeurt. Daarvoor is het ook allemaal geschapen. Heel die sociale zekerheid ontstaan in de 40, 50, 60 jaren. Daarom is het ook ontstaan, moest er iets gebeuren, moest je een ziekte meemaken, waardoor dat je toch iets hebt om verder te doen, dat je terug een tweede kans kan krijgen. Dank de Heer dat we dat hebben. Maar er is maar één iemand op uw weg kunnen vertrouwen. Één iemand waaraan dat we kunnen vasthouden. In Jezus' naam. Hij is mijn voorziener. En dank de Heer, laten we spiritueel niet lui worden. En niet lui worden in geloof naar God toe als onze voorziener. We moeten, amen, nog steeds dit christelijk leven leiden. Amen. Vertrouwend op hem. Ook al kan ons dat soms iets kosten. Vertrouwen op hem. Amen. En zo gaan we verder. Maar om terug te gaan, naar de huishouden. Dat bestond ook, zoals ik al zei, uit slaven. Dat bestond zo ook uit slaven. En als we denken aan slaven, dan denken we natuurlijk direct aan slavernij uit de jaren 1800, 1900. En dat was ook zo. Een groot deel was ook zo. Dus, maar er waren ook heel veel economische slaven bij. Ja, er waren natuurlijk ook gevangenen uit oorlogsgevangenen bij, die dan uit veroverd gebied werden genomen. Die werden dan als slaven behandeld. Die werden dus gestript van hun rechten, van hun burgerschap. En moesten dus als slaaf worden behandeld. Het gaat etnische slavernij. Dat is wat wij vooral kennen. Etnische slavernij op basis van uw afkomst. Je moet niks zien, Cornelia. Ik kan direct de vers erop laten zien. En dan heb je ook nog economische slavernij. En economische slavernij is wanneer dat je jezelf verkocht als slaaf. Omwille van schulden. Ja. Dus ofwel werd je slaaf op basis van een oorlogsverleden, ofwel een misdadigersverleden. Ofwel een etnische slaaf, ofwel een economische slaaf. De economische slaven hadden natuurlijk het best, want zij probeerden hun schuld af te betalen door zichzelf te verkopen als slaaf. En zij hadden dan ook redelijk goede posities in het huishouden, waaronder dat zij kwamen. Ik denk dat zo'n slaaf was Onesimus in de Bijbel, die gevlucht was van Filemon. De brief van Paulus naar Filemon is een uitstekend voorbeeld van dit. Onesimus was een slaaf in dat huishouden. Die was gevlucht, kwam dan bij Paulus terug. Maar Paulus, heel raar, maar waar... schrijft een brief om eigenlijk te zeggen dat hij terug moet komen, want het was niet juist op de manier waarop hij was weggevlucht. Eigenlijk behoort Onesimus aan Filemon toe, in zekere zin, maar eigenlijk ook niet meer, want in de Heer is hij vrij. Maar je kon niet zomaar weggaan. Er was een bepaalde... Snap je hoe moeilijk het is om die bepaalde passages over de slavernij, over slaven, en er zijn er veel, Colossens hoofdstuk 3. Je moet begrijpen dat het een groot deel was van het Romeinse Rijk. Miljoenen slaven waren daar. En kon je vrijheid winnen, prijs de Heer, dan ben je vrij. Maar het was niet de bedoeling dat al die opeens christelijk waren, dat die opeens de kettingen van zichzelf moesten afwerken en een revolutie moesten gaan starten en weg gaan lopen. Dat was niet de bedoeling. We zullen even lezen. Dus houd dat allemaal in gedachten. De patriarchische, hiërarchische maatschappij in die dag. En dan lezen we hier bijvoorbeeld in Colossense. De passage die je kent. Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mens in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. Zie, als we deze passage, vers 22, er gewoon uitpakken, of iemand doet zijn Bijbel open en die leest 22 en die leest: slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles. Als je dat zou lezen, dan zou je denken: man, wat is dat voor een boek, zeg? Die zit hier gewoon te zeggen: slaven, gehoorzaam. Hey, je moet gewoon, je kunt mensen als slaven behandelen en die moeten gewoon slaaf zijn. Vanuit onze individualistische, vrijgevochten maatschappij vandaag de dag moest een 20-jarige dit lezen. Die gooit misschien die Bijbel weg. Omdat die dat niet begrijpt. Die begrijpt niet de situationele, de culturele context van die tijd. Ja? Vers 23. Wat u ook doet, doet van hart alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat u van de Heer een erfenis is, of beloning zult ontvangen. Uw meester is Christus. Maar iedereen die onrecht doet, zal daarvoor boeten en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt. Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is, want u weet dat ook u een meester hebt in de hemel. Oké. Je zou denken, en we gaan zo weer naar Efeze. Je zou denken, hier Paulus bevestigt de patriarchische, dictatoriale, culturele normen van die tijd. He, vrouwen, onderdanig zijn, kinderen, gehoorzamen, slaven, gehoorzamen. Het zijn de drie bevolkingsgroepen waarover die pater familias allemaal de macht had, waarover de man de macht had. Maar eigenlijk gaat Paulus hier een hele stap verder. Hij bevestigt niet wat de Grieks-Romeinse culturele normen waren aanzien de waarde van man, vrouw, kinderen en slaven. Hij gaat veel verder dan dat. Hij druist niet rechtstreeks in tegen de algemene waarden en normen, maar hij zet er wel een serieuze kanttekening bij. Een serieuze, hij nuanceert. Hij zegt niet van al diegenen die nu hun vrijheid hebben gewonnen in Christus, vrouwen, bevrijd u van uw vent. Je bent eindelijk vrij, maak dat je weg bent, je bent je eigen baas. Baas over je eigen huis. Kinderen, hè? Wat maakt het uit wie je ouders hebt? Je hebt geen respect voor je ouders nodig. Amen, maak je eigen leven. Slaven, doe je kettingen af en vlucht. Nee, dat ging niet. Dat ging niet. Ten eerste, de christenen waren zo klein. In vergelijking met het algemene rijk. Ze hadden, als ze dat hadden gedaan, had dat geen getuigenis geweest voor de algemene indruk die de maatschappij over hun zou hebben. Waar dat nog steeds een maatschappij was van eer en schaamte. En dat waren de normen. En als zij zagen opeens van, hey, die vrouwen, die doen de mannen onder de sloef en die luisteren niet meer. Dan zou dat schaamte brengen over die gemeenschap, over hun religie. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling was om nederig te zijn, aanvaarden wat hier de culturele norm was, zolang dat dan niet tegen het woord van God indruist, amen, ga je in uw cultuur op, hè? Zorg je voor goede getuigenis enzovoort. Maar hij geeft er wel een serieuze kanttekening bij. Hij zegt, die vrouw, doe dit, maar mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Ja, dus nee, wees niet zoals de patriarchen, de paterfamilias à la Romeins model. Wees een paterfamilias à la Jezus model. En dat gaat hij nog verder uitwerken in de brief van Efeze. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. Zo is het ook opgeschreven in de 10 geboden. Eer uw moeder en vader. Amen. Dat is, want dan zult je een lang leven hebben. Dat is de wil van de Heere. Maar, kanttekening, vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos. Met andere woorden, straf ze niet genadeloos, wat ook wel een cultureel iets was in die tijd. Ja, om uw kinderen genadeloos te gebruiken, misbruiken en te straffen, want het kind was niks waard. Dus zie je hoe dat Paulus eigenlijk meegaat met de eer en schaamte, maar eigenlijk toch helemaal niet. Ja, hij blijft zich wel vasthouden aan de sociale structuur van de man, de vrouw, de kinderen en slaaf. Maar hij doet het, je moet het doen vanuit een andere insteek, vanuit een andere motivatie, omwille van de verbondenheid met de Heere. Mannen, heb je vrouw lief, zoals de Heer de kerk heeft lief gehad. In Efeze werkt hij dat verder uit. Slaven ook, hij zegt iets tegen slaven, maar hij geeft ook direct een kanttekening aan de meesters. Amen. In vers 1. Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben, wat redelijk is, want u weet dat u ook een meester hebt in de hemel. Dus het is niet alleen voor zij die in een positie van onderdanigheid of ondergezag zitten, maar ook voor zij die in gezag zitten. En dat was natuurlijk in die tijd, daar waren geen normen voor zij die in gezag waren. Hè? Dat was brutaal, dictatoriaal. Maar de Heere, Paulus maakt het duidelijk dat dat is niet wat de Heere wil. Het is een omgekeerde structuur. Zij die de grootste wil zijn in het koninkrijk van God, worden de minste. En dat betekent, zij die in een positie van autoriteit zitten, moeten eerst weten wat het is om te volgen, moeten nederig opstellen, moeten zich al in een dienarenrol opstellen, en niet hun autoriteit misbruiken voor eigen gewin, maar autoriteit gebruiken voor het gewin van het koninkrijk van God, voor de getuigenis van Jezus te vermenigvuldigen onder de maatschappij. Daarvoor heeft God autoriteit gegeven. Amen. Om degene onder u beter te laten worden dan uzelf. Halleluja. Een echte leider geeft de tools aan zij die u volgen. Dus een echte leider geeft wat zijn volgelingen nodig hebben om beter te worden. Een slechte leider pakt af van volgelingen, zodat de leider er beter van kan worden. Snappen jullie dat? Amen. Kan iemand zeggen amen in de chat? Amen. En zo is dat ook met christelijke leiders. Een christelijke leider, amen, heeft autoriteit gekregen, en de Bijbel spreekt over christelijke leiders, spreekt over onderwerp u aan het gezag van zij die over u staan in de Heer, hè? Spreek daarover. Maar je moet natuurlijk weten hoe je omgaat met dat gezag. En het gezag niet gebruiken voor eigen gewin, zodat jij er beter kan worden, zodat jij een beter imago kan hebben, zodat jij meer succes kan hebben, zodat je rijker erop, weet ik veel welke reden dat je het zou misbruiken. Nee, het gezag is jou gegeven, zodat anderen dichterbij tot God kunnen komen, omdat ze zien van, hey, wat die man of wat die vrouw in gezag heeft, wil ik ook hebben. Amen. En dat is de valkuil waarnaar de duivel leiders wil lokken. Ze worden dronken van gezag en autoriteit. Omdat het een enorme valkuil is om nee te zeggen tegen die lokroep van eigen gewin. He? En zo zijn al veel leiders gevallen in immoraliteit en andere onreinheden en corruptie. Omdat ze er zelf van beter worden. Maar een echte leider zegt, hij moet meer worden, ik moet minder worden. Man, wat voor een man was onze Johannes, de doper. Die heel zijn leven was eigenlijk voor een paar maanden, heel zijn leven getraind, gelezen, geleefd in de woestijn voor een paar maanden om dan te verdwijnen van de scène. Maar hij was een leider, hij was een echte leider. Hij had veel volgelingen. Hij had makkelijk kunnen zeggen van, ik begin mijn eigen beweging. Ja, Jezus, ik weet het nog niet zo zeker. Hè? Je zit met prostituees. Je zit met tollenaars aan tafel. Nee, maar hij wist zeker dat uiteindelijk dat Jezus de Messias was. En dan herkende hij zijn rol. Zijn rol was, ik moet mensen tot de Messias brengen. Ik moet mensen niet tot mij brengen. Ze mogen mij niet noemen de sekte van Johannes de Doper. Of dat zijn volgelingen van Johannes de Doper. Nee, het moeten volgelingen worden van Jezus. Halleluja. En dat is ook wat Paulus probeerde duidelijk te maken in 1 Korinthe. Wanneer dat er zoveel mensen zeiden van ik boor Petrus toe, ik boor Kefas toe, ik boor Apollos toe, ik boor die toe. En Paulus zegt, hey, jij boort niemand toe, wie is voor u gestorven? In wiens naam ben je gedoopt? Ben je gestorven voor Paulus? Ben je gestorven voor Petrus? Zijn die voor u gestorven? Nee, Jezus is voor u gestorven. Het heeft niet te maken wie je leider is, het heeft te maken, amen. Wie over ons allemaal staat, en dat is de Heer. En diegenen die gezag hebben gekregen, moeten u leiden naar de Heer toe, niet naar hunzelf. Amen. Dank u, Jezus. Dus dat is wat Paulus hier duidelijk maakt over die verschillende rollen van de maatschappij, en dan voornamelijk naar de man toe. Hier in Efeze gaat hij nog wat dieper. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Ja, aanvaard elkaar gezag. In andere vertaling zegt, onderwerp uzelf aan elkaar. Dus hij begint heel die passage, heel belangrijk, met vers 21. Vele mannen skippen vers 21, gaan direct naar vers 22. En dan 23. En ze houden die Bijbel zo boven het hoofd van hun vrouw. En als ze dan verkeerd doen, dan pat, jij moet mij gehoorzamen. Je moet mij onderdanig zijn. En zo zijn natuurlijk al heel veel christelijke huwelijken en gezinnen kapot gemaakt omwille van een eenzijdige interpretatie van deze passages. En vrouwen die behandeld werden als slaaf en zo verder, omdat ze deze passage niet begrepen. Maar in ieder geval, aanvaard elkaar, ze zeggen het eerbied voor Christus. Dus wees onderdanig aan elkaar. Vrouwen herkennen het gezag van uw man als dat van de Heer. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus herkent, zo moet de vrouw in ieder opzicht het gezag van hun man herkennen. Ja, er is gezag. Er is gezag, er was gezag in die tijd. Sowieso. Je kan u daar niet van ontdoen. U kunt u niet zomaar weglopen en doen alsof je, dat er geen culturele normen meer zijn. Ja, je moet het herkennen. En natuurlijk, hoe dat je dat kan herkennen, dat is een andere discussie op zich. Hè? Vers 25. Mannen, heb uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft lief gaf en zich voor haar heeft prijsgegeven. Om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Amen. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand had ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het zoals Christus de kerk, want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Dus Paulus gaat hier nog een stapje verder. Hij zegt, vrouwen erkennen het gezag van de man en mannen hebben uw vrouw lief. Met een opofferende liefde, zoals de liefde van Jezus voor zijn kerk. Wat veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt natuurlijk. En dat wil zeggen dat je je vrouw niet behandelt als een deurmat. Dat wil zeggen dat je je partner niet mishandelt, misbruikt voor eigen gewin. Maar dat je, zoals we lezen, haar reinigt, lief heeft, verzorgt en al die goede dingen die we hebben gelezen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en de kerk. Dus de 2-1. Dus hij gaat hier terug naar Genesis. Want daar quoteert hij uit. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zich hechten aan zijn vrouw. Komt uit Genesis. En de twee zullen één lichaam zijn. Zoals in Genesis de vrouw werd genomen uit de man. En de één werd twee. Zo in een christelijk verbond worden de twee één. En moet je elkaar zien als complementaire opbouwende elementen in een verbond tussen de twee. waar dat Jezus centraal staat, die als het ware de lijm is, de verbintenis tussen de twee. Amen. Dit mysterie is groot, betrekkend op Christus en de kerk. Het is zoals Jezus met de kerk, waarin dat elk lid van de kerk afzonderlijk lid is. Maar we komen samen en we worden één lichaam, waarvan er één hoofd is, wat Jezus Christus is. We zijn allemaal afzonderlijke deeltjes, amen. Maar als we tezamen kunnen komen en we leven in onderlinge verbondenheid en zoals hij in het begin heeft gezegd, heb respect voor elkaar gezag, onderwerp aan elkaar, in de liefde. Als we dat kunnen doen, als we dat kunnen bezien, als we niet kunnen zien in die bepaalde hokjes van dat is pastor met de autoriteit en daar moet iedereen voor gaan bibberen en beven en doen wat hij zegt. Als we zien dat we allemaal in deze boot zitten en de ene heeft die positie en de ene zit aan die roer en de ene zit aan het zeil en de andere bestuurt. Het maakt niet uit, we zitten allemaal in de boot. Er is maar één iemand die de kapitein is en dat is Jezus Christus. Amen. En we kunnen maar beter onszelf aan elkaar gaan onderwerpen en erkennen. Amen. Dat alles van de Heere komt. Of we gaan op het slechte pad komen. Maar ook van wel geldt dat iedereen een vrouw moet liefhebben als heel en een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Kinderen, wees gehoorzaam. En dan beginnen de kinderen natuurlijk weer. Toon eerbied, dan zal het goed gaan. Hier weer een nuancering. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Ik weer een nuancering aan die macht of dat gezag dat ze hebben. Slaven, hier gaan we weer over de slaven. Gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaam met ontzag, respect en oprechtheid. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Oké. Doe uw werk met plezier alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Amen. Want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaaf als vrije mensen. En dan geeft hij er nog een andere nuancering. Meesters, behandel uw slaaf op dezelfde manier. Laat dreigement achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben en dat hij geen onderscheid maakt. Amen. Dus u ziet, dit is eigenlijk een genuanceerd verslag. Een genuanceerd rollenverdeling of moet ik zeggen, een rollenomschrijving van wat in die tijd van toepassing was. Ja? Wat in die maatschappij heel belangrijk was. Ja, je had de man, ja, je had de vrouw. De man was de pater familias. Maar hoe gaat die man om met zijn gezag? Hoe gaat de vrouw om met haar positie? Hoe gaan de kinderen? En dat is wat Paulus hier probeert in te vullen. Ja. Natuurlijk komt de vraag, hoe moeten we het vandaag invullen? Hoe moeten we het vandaag invullen? Kan iemand daar misschien... Ja, moeder?
Ik wil zeggen, dat is wel heel belangrijk, hè? Mm-hmm. Dus een man koos een vrouw en het is altijd liefhebben van een man dat zijn vrouw doet, maar de vrouw moet altijd respecten. Mm-hmm. Want er was van liefde gestaan, alleen ze moest niet kiezen. En dat is nu wel heel mogelijk.
Ja, dus inderdaad, de vraag is...
Ze spreekt alleen over de vrouw met respect en de ontzettend van de man.
Ja. En het liefhebben van de man. Ja. Maar wat Paulus betekent. Ja, respect was dan ook wel het. Ontzag een beetje deurmat zijn en zo verder. Maar wat Paulus betekent met heb uw vrouw lief, hoe verstaan jullie dat? Heb uw vrouw lief? Want wij zien natuurlijk als we dat lezen... Wat lief?
Niet lief in de vorm van
Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, dat is waar. Voilà. Ja, niet slaan. Dat is al belangrijk. Ja, ja, ja. Dus inderdaad, ja, verstaan de rest. Nee, nee, nee. Nee. Ja, ja, nee, nee. Romantische liefde bestond weinig in die tijd. Dus wanneer dat er inderdaad, Paulus zegt, heb uw vrouwen lief. Als uw eigen lichaam, wilt zeggen, verzorgen en in ieder geval niet misbruiken. Ze moeten behandeld worden als een evenwaardige. Want in Galaten zegt hij, je bent allen één, man, vrouw, slaaf of vrij, Jood of Griek, je bent allen één in Christus Jezus. Dus in Christus is er geen onderscheid tussen geslachten. En dat is wat dat de mannen goed door moesten hebben. Oké, je wordt opgegroeid in een maatschappij, je wordt gebrainwashed dat de man, sterk, leider, geen genade dulden, streng zijn, maar hier komt dan Paulus, die een zegt van, je moet uw vrouw verzorgen, liefhebben, reinigen. Allemaal elementen waarmee hij Christus vergelijkt, want Christus was gekleed met gezag. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft zich neergezet en is de voeten beginnen wassen van zijn leerlingen. Terwijl dat andersom zou moeten zijn. Maar Jezus had een voorbeeld gezegd. Hij zegt, wat ik hier heb gedaan, doen jullie hetzelfde. En zo kunnen die relatie. Ik zeg niet vrouwen, mannen beginnen de voeten te wassen van uw vrouw. Ook al zou dat wel leuk zijn. Maar hou niet vast aan uw rol dat je hebt gekregen, maar zie elkaar als even waardig en misbruik het gezag dat je hebt gekregen niet. Nee. Voor eigen gewin. Ah, zo zie ik het. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar dan is de vraag, in onze maatschappij waar dat we patriarchische maatschappij is aan het verdwijnen. Er is hier bijna toch niet meer. Hè? Waar iedereen gelijk wordt aanzien. Waarin dat woord onderwerping en onderdanigheid een vies en vuil woord nu is. Hè? Zeg dat tegen een vrijgevochten vrouw van 40. Dat ze zich moet onderwerpen aan haar man. En zij werkt even hard als haar man en zij doet evenveel. Ik denk dat daar dan moeilijk in gaat. Hè? Dus hoe moeten gezinnen van vandaag, christelijke gezinnen, hoe moeten zij Paulus woorden gaan interpreteren? Iemand anders daar meer over? Hoe moeten zij dat zien in de dag van vandaag? Of moeten we dat gewoon zien, zoals Paulus, dat zij hier letterlijk nemen en vrouwen, hè? Maar dan moeten we ook alles letterlijk nemen, want hij zegt ook in een andere brief, zegt hij ook bijvoorbeeld dat vrouwen zich in het huishouden moeten bezighouden, hè? En voor de kinderen moeten zorgen. Hè? Ja, ja, hij zegt dat, hè? In de brief van Timotheus, hè? Ja. Maar dat is in een dag van. Ja, ja, maar in een dag van vandaag. Nee, niet door het feminisme, door het kapitalisme. Ja, wat ik begrijp. Ja. Ja, dus je kan het niet meer zo zwart-wit zien van vandaag. Het heeft ook met kapitalisme te maken. We willen meer. Het is geen makkelijkere maatschappij op geworden. Hè? Als een vrouw nu bijvoorbeeld alleen ineens te scheiden komt te staan en die moest van haar man altijd maar aan de haard zitten. Dat speelt allemaal in het achterhoofd natuurlijk. Hè? Van de vrouwen van vandaag. En ja, in die tijd was de enige oplossing, ja, dan trouw ik met een andere. Maar, Dat is natuurlijk ook niet meer zo evident. Hè? We worden niet meer uitgehuwelijkd. Het is een heel andere cultuur. Nu, ik geloof nog steeds dat de man een bepaalde rol te spelen heeft in het gezin. En dat God bepaalde talenten, capaciteit heeft gegeven aan de man en aan de vrouw enerzijds. En dat wanneer ze al twee in harmonie te samenleven, dat dan de meeste vrucht voortbrengt. Sowieso, maar ik zie dat niet meer zoals in de tijd waarin de pater familias al het recht had, al het wettelijk en economisch recht. Ik zie dat nu meer verdeeld over alle twee. Maar dat er nog steeds ergens een beslissing moet genomen worden over belangrijke zaken en zo verder. Ligt die dan alleen bij de man? Ligt die dan alleen bij de vrouw? Zie, dat is ook weer zo'n zaak. Is dat wat het gezag is? Marian?
Nee, ik denk niet dat het gezag is. Ik denk dat hoofdbeslissingen worden genomen in samenspraak tussen man en vrouw. Als die het juiste respect hebben voor elkaar, als ze een goede verstandhouding hebben, dan blijven ze in gesprek gaan totdat, en ik denk ook als christen, dan blijven ze in gebed gaan totdat je alle twee duidelijk weet van, dit is het beste voor ons, onze eigen relatie, de relatie met de kinderen, en dat is het.
Amen. Ja, heel goed antwoord. Ik, dat is exact wat ik ook wou zeggen. Zo denk ik dat ook. En ik hoop dat de meeste mensen, christenen in onze maatschappij, dat die ook tezamen tot een beslissing kunnen komen in verbondenheid met de Heer. Ja, gaat het soms, spreekt de Heer doorheen de man, soms spreekt hij doorheen de vrouw. Maar als je niet onderdanig bent aan de Heer, ga je dat niet herkennen. Als jij je gezag wilt misbruiken, dan ga je die dictatoriële rol op u nemen, wat eigenlijk niet de bedoeling is van de Heer. En we moeten er ook bij zeggen, natuurlijk in de situatie van vandaag, vroeger was de vrouw onopgeleid, ja, hadden geen education, hadden geen diploma's, werd minachtend bekeken als zijnde van dom en voor niks goed. Nu is dat helemaal anders, hè. Nu, de vrouwen zijn even intelligent, hebben dezelfde toegang tot dezelfde faciliteiten, dezelfde opvoeding, dezelfde onderwijs, dank de Heer, amen, hebben dezelfde rechten, dezelfde plichten. Dus waarom niet, hè? En dus, dat is inderdaad een goed antwoord. Met de rol van kinderen tot ouders vind ik het duidelijker. Dat vind ik dat nog steeds behouden blijft. De rol van de kinderen gehoorzamend zijn. Maar goed, die nuancering dat erbij kwam, hè, maak kinderen niet bitter. Maar in die tijd een zeer, hoe moet je zeggen, een maatregel was, hè. Bij ons, wij maken ze helemaal niet bitter, wij maken ze te verwend. We kunnen misschien beter een beetje teruggaan naar kinderen terug wat opvoeden met een iets strengere hand in plaats van. En nu de ouders van vandaag willen vooral helemaal niet hun kinderen bitter maken, maar hun kinderen als beste vriend gaan behandelen en zien de mama zien als een vriendin, hè. Op gelijke niveau. Nu, dat is een hele omdraaiing van de rollen. En dat is niet gezond voor de opvoeding van een kind, naar mijn mening. En ik denk ook van vele pedagogen die mening. Ik vind dat daar nog een onderscheid moet zijn.
Ja, misschien dat
ja.
Het zo. Er moet zeker een onderscheid zijn. Kinderen die verlangen naar duidelijkheid, van dit kan wel en dit kan niet. En daar trekken ze zich dan op en zo worden die ook gevormd.
Amen. Dat is waar. Amen. En gelukkig hebben we niet te maken met slaven in onze tijd. Maar ik vind wel dat wat Paulus hier zegt hier over slaven gehoord. Soms kan je dat wel zien als een, of je kan eruit al als werknemer ten opzichte van, wij zijn geen slaven ten opzichte van onze baas. Maar hetgeen dat hij hier zegt, als je denkt in termen van werknemer ten opzichte van uw werkgever, uw baas. Kunnen we dat ook zien om hem te gehoorzamen met ontzag, met respect, met oprechtheid, niet met uiterlijk vertonen bij mensen in de gunst te komen. Maar als slaven, als dienaren, is hetzelfde woord trouwens, als dienaren van Christus, die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Moesten veel van ons deze aanbevelingen voor deze slaven, en ik denk dat het vooral gericht is niet naar etnische slaven, maar naar economische slaven. Moesten wij als werknemers ook in, als christenen in acht nemen, ik denk dat onze reputatie op de werkvloer zou stijgen. Doe je werk met plezier. Ja? Soms krijg ik het horen van christenen die bidden maar voor ander werk, omdat hun werk zo slecht is. Het wordt slecht betaald, slechte baas, slechte collega's. En dan vragen ze gebedverzoek, ik heb ander werk nodig. En dan beginnen ze te decreeën en declaren en nieuw werk. En die deur gaat open en die deur gaat open. Terwijl het karakter niet naar de wil van God is. Denk je dan dat God een andere deur gaat openen? Hij heeft ons in die positie misschien gezet met die slechte baas en die amputante collega's om ons karakter te gaan vormen, om deze vers een keer op te mediteren en niet te werken voor uiterlijk vertoon om bij mensen in gunst te komen, om voor meer money, of weet ik veel wat, maar als dienaren van de Heer. En ik probeer dat voor ogen te houden. Mij zadelen soms ook op met heel veel extra werk. Maar ik doe dat dan voor de Heer eigenlijk. Werk met plezier alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, maar dat de Heer kan schijnen daardoor. Ik wil niet zeggen dat ze van nu misbruik moeten maken en zo verder. Maar je doet het met een andere instelling. Amen. Dank de Heer. Dus dat zijn zoal die culturele normen waar wij ook vandaag een invulling aan moeten geven in onze cultuur. Want het kan zijn als jij nu bijvoorbeeld verhuist en je verhuist naar het Midden-Oosten, ja, waar dat er wel nog zo'n eer- en schaamtecultuur is, waar dat die rolverdeling tussen man en vrouw nog steeds heel hard is en jij gaat daar dan wonen. Ja, ik heb het niet over Dubai of zo. Hè. In Dubai, dat is helemaal westers. dan moet je daar ook in zekere zin aan aanpassen. Ja, dan moet je ook, hoe moet ik zeggen, naar die culturele normen, zolang dat ze niet tegenstrijdig zijn natuurlijk, met het woord van de Heer. Daaraan aanpassen, zodat de getuigenis van de Heer primeert natuurlijk. Amen. Dus met dit gezegd zijnde en die achtergrond, kan je natuurlijk die verse anders al gaan bekijken. En ik zeg niet dat mijn interpretatie correct is. Mijn interpretatie is ook aan het wisselen doorheen de jaren heen. Vroeger nam ik dit heel letterlijk. Ik zag Efeze 5:22, vrouwen, onderwerp u aan uw man. Voilà, is duidelijk. Er moet niet meer over gezegd worden. De man is baas. Vrouw gehoorzaam. Weet je niet wat doen? Vraag aan je man. Zal het antwoord geven. Doe wat je man zegt en komt in orde. daar ben ik een beetje van afgestapt. Om een meer harmonieuze invulling te geven aan het schrift. Ja. En dat betekent niet dat we gaan rebelleren.